Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Voor niet-oorlogstijd is dit denk ik wel het zwaarste jaar wat we achter de rug hebben in de naoorlogsgeschiedenis. Ja.
We leven in een bewogen tijd.
Ons land en de wereld gaan door een zware tijd.
Het is nu bijna een jaar dat we onderweg zijn in deze coronapandemie.
De coronacrisis heeft de tweedeling vergroot.
Ik denk dat wij de enige partij zijn die opkomen voor de gewone Nederland.
Ik geloof in een nieuwe, een progressieve lente in ons land.
Corona is gewoon de griep.
Welkom bij de verkiezingsspecial van Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Een speciale livestream vanuit Perscentrum Nieuwspoort, helemaal in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben Annette van Soest en net als u mag ik over 2 weken naar de stembus. Een record aantal partijen doet dit keer mee. Allemaal met ideeën over bijvoorbeeld coronaherstel en klimaat. Zaken die voor een heel groot deel ook Europees worden aangepakt. Maar hoe denken de politieke partijen over Europa zelf? Wat kan Europa van ons verwachten na 17 maart? Nou, daarover ga ik in gesprek en dat doe ik met mijn vaste co-host uit Maastricht, Mathieu Segers, en met Marleen de Rooij van de NOS, Stefan Alonso van NRC. Daar duiken we zo meteen wat dieper in op de verschillende verkiezingsprogramma's van de partijen. En zoals iedere aflevering hebben we ook speciale aandacht voor Duitsland. Hoe kijkt men bij onze belangrijkste Europese bondgenoot naar onze verkiezingen? Dat vraag ik zo meteen aan Dirk Marseille. Hij is correspondent in Berlijn voor onder andere BNR Nieuwsradio en ons café uiteraard. Ik ben vanavond niet de enige die vragen stelt. U kunt dat namelijk ook doen. Hoe doet u dat? Nou, iedereen die zich heeft aangemeld voor deze avond, voor deze livestream, heeft een link gekregen, een e-mail met een link daarin. En via die link kunt u vragen stellen. Een heleboel mensen hebben dat ook al gedaan. Dank u wel daarvoor. En aan het eind van dit uur, de laatste 10 minuten ongeveer, dan gaan we er zoveel mogelijk beantwoorden. Laten we snel beginnen.
Eerlijk gezegd, ik ben optimistisch over de toekomst.
Na 10 jaar is het tijd voor nieuw leiderschap.
Voor een nuchter, goed alternatief moet u bij ons zijn.
Wij willen van tweedeling naar samenleving.
Beste mensen, dit is een heel mooi verkiezingsprogramma.
Wij schreeuwen om lange termijn oplossing.
Nederland zijn we samen. Juist daarom moet het anders.
Radicaal andere keuzes maken, waarmee mensen en dieren weer gelukkig kunnen worden.
Ja, vanuit zijn studeerkamer in het Florence van Nederland gaan we nu schakelen met Mathieu Segers. Mathieu, welkom. Hi Mathieu.
Hoi, hoi Annette. Goeie avond. Leuk om erbij te zijn vandaag vanuit Maastricht.
Vanuit je vaste plek in je studeerkamer. Ja, je zag net al wat campagnefilmpjes. De campagne is natuurlijk echt helemaal begonnen. Maar over Europa lijkt het nauwelijks te gaan. Er is inmiddels ook wel een hashtag, EU-olifant. Wat zegt dat allemaal volgens jou?
Ja, laten we eerst beginnen over die verkiezingscampagne. Een verkiezingscampagne is natuurlijk altijd, en zeker in Nederland, één groot carnaval van bijzaken. Het gaat altijd over kleine dingetjes, relletjes, persoonlijke aanvallen, opbinding en dus over bijzaken. Maar als we het hebben over deze verkiezingscampagne is er wel één ding heel erg opvallend aan het worden, namelijk dat het onderwerp Europa en de Europese Unie dat een hele belangrijke rol speelt in alle cruciale dossiers bijna die op dit moment aan de orde zijn, van corona tot klimaat, dat helemaal niet aan de orde komt en ook actief naar de achtergrond gedrukt wordt eigenlijk door de politieke leiders. Om een voorbeeld te geven, minister Hoekstra die is op dit moment nog steeds bezig met het verder uitonderhandelen van dat corona-herstelfonds en hoe het verder moet met dat fonds in de eurozone. Hij zegt daar niets over, sterker nog, als internationale media op dit moment naar hem en de premier toekomen om te vragen van wat is het Nederlands standpunt en hoe positioneert u zich op deze thema's in de Nederlandse verkiezingen die eraan komen, want daar is men in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België ook in geïnteresseerd, dan zeggen deze ministers en de minister-president, daar willen wij op dit moment niet over praten. We willen graag een interview geven, maar dan graag na de verkiezingen. Nou, dat geeft aan hoe groot die olifant in de Kamer is en daarom is het ook niet verwonderlijk dat hashtag EU-olifant op dit moment een steeds populairdere hashtag is op Twitter onder degenen die de Nederlandse politiek volgen, zelfs in het buitenland. En ik denk dat dat wel veelzeggend is, want die ontkenningsoefening rondom die Europese dimensie van ook het toekomstige kabinet en dus ook deze verkiezingen, die gaat op dit moment zo ver dat die bizarre vormen aanneemt. En nog één dingetje daarover. Als je in deze ontkenningsoefening meedoet, zoals eigenlijk de politieke leiders op dit moment in belangrijke mate doen, zeker de premier en de minister van Financiën, dan speel je natuurlijk toch ook een gevaarlijk spel met de geloofwaardigheid. Want je doet net alsof Europa geen onderwerp is. En du moment dat je een kabinet hebt en zaken moet gaan doen en dingen voor elkaar moet gaan brengen, moet je gaan uitleggen dat dat voor een groot gedeelte via of met Europa moet. En ik denk dat dat een risicovol spel is, dat uiteindelijk heel slecht kan aflopen. En daarvoor hoeven we natuurlijk alleen maar naar de overkant van de Noordzee te kijken.
Ja. Het is een risicovol spel. Nou is de historische blik bij jou natuurlijk nooit ver uit het oog. Kijken partijen en de Nederlandse regering over de hele linie nu anders naar Europa dan pak een beet 10 jaar geleden?
Ja en nee. Dus die ontkenningsoefening waar we het net over hadden, die is eigenlijk al heel oud. Die gaat al decennia mee. Werkt heel goed in de binnenlandse politiek. Want wij praten elkaar in Nederland aan dat Europa een saai en niet relevant onderwerp is in zo'n verkiezingscampagne. Dat gebeurt eigenlijk iedere keer opnieuw. Dus dat is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat daaronder een stroom loopt van mensen, politici, maar vooral ook burgers, die langzaam beginnen te zeggen, dit is eigenlijk heel erg raar. Want zoals ik net al zei, straks moeten we het juist over al die Europese dingen gaan hebben. Want klimaat, economie, coronabestrijding, de opstelling ten opzichte van China, de Verenigde Staten en Rusland, dat loopt allemaal uiteindelijk via onze Europese partners ook. En Nederland is daar ook afhankelijk van. En dat is een groot geluk, want zonder die afhankelijkheid zou Nederland helemaal geen deuk in een pakje boter schieten op deze onderwerpen. Dus die ontkenningsoefening die wordt steeds breder eigenlijk gezien als iets waar we van af moeten. En daarom zie je in de partijprogramma's op dit moment toch wat meer aandacht voor Europa. En vooral ook in de politieke discussies. Dat men gaat zeggen, ja, als we klimaat willen aanpakken, dan moeten we dat doen via Europa. En de volgende vraag is dan hoe? En wat is dan in het Nederlands belang? En je ziet dus ook bijvoorbeeld partijen opkomen, zoals een partij als Volt, een trans-Europese partij, die nu langzaam in de peilingen doorbreekt. Dat is niet toevallig, want die komen eigenlijk tegemoet aan het gevoel bij veel Nederlandse burgers ondertussen dat het verhaal over Europa dat verteld wordt in de campagne en de Nederlandse politiek niet compleet is. En dat men eigenlijk meer wil weten over wat zit daar nu achter? Hoe moeten we ons positioneren? Wat zijn de dilemma's waar Rutte of een andere premier straks voor komt te staan als hij weer naar die Europese Raad moet en over al die belangrijke onderwerpen moet gaan praten? Dus er is wel degelijk iets aan het schuiven en ik denk dat dat heel goed nieuws is. En dat zie je ook aan die hashtag. Die komt niet zomaar. Die komt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van onderop. En van buitenaf, waarbij men zegt van, ja, deze ontkenningsoefening die heeft nu wel zijn houdbaarheidsdatum bereikt.
Ja, kom op, het mag echt wel wat meer over Europa gaan, inderdaad. Die partijprogramma's die gaan we zo meteen uitgebreid bespreken met Marleen en Stefaan. Ik wil nog heel even met jou kijken naar andere Europese landen en hoe zij onze verkiezingen volgen. Hoe belangrijk zijn de verkiezingen in Nederland voor de rest van Europa?
Ja, die zijn natuurlijk toch wel belangrijk. Nederland is altijd een sleutelland geweest in die Europese integratie. Heeft vaak een eigen positie ingenomen. Maar heeft ook vaak meegezeten aan de tekentafel vanaf het begin. Het is een van de stichters van de Europese integratie. Vanaf de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is Nederland erbij in 1951. En heeft een eigen stempel gedrukt als een constructief kritische partner, zou je kunnen zeggen. Als je al die decennia samenvat. En dus is men wel degelijk in landen als Duitsland, België zeker, heel erg geïnteresseerd in wat er in Nederland gebeurt, maar ook daarbuiten. Dus, en dat heeft te maken met de recente geschiedenis. Zuid-Europa kijkt met argusogen op dit moment naar Nederland, door de manier waarop Nederland zich als een olifant in een porseleinkast heeft opgesteld tijdens de Europese onderhandelingen voor de zomer over het coronaherstelfonds. En daar allerlei Zuid-Europeanen lukraak beledigd heeft en geprovoceerd heeft. Dat is men niet vergeten. En zaken zoals de toeslagenaffaire bijvoorbeeld rondom de kinderopvang, die zijn daar ondertussen ook in het nieuws geweest. En zo zijn deze verkiezingen ook in het nieuws. En daar kijkt men dus met argusogen naar wat er gebeurt en is men heel erg kritisch. En ligt Nederland echt onder een vergrootglas, omdat men ook benieuwd is of de ingezette lijn van voor de zomer, of die weer gecontinueerd gaat worden. Want dat is ook voor een regering onder leiding van Draghi bijvoorbeeld in Italië, die echt een Europese agenda voert nu op dit moment, heel interessant om te weten. Duitsland is natuurlijk ook super geïnteresseerd in wat er eigenlijk in de belangrijkste partnerland gebeurt. Naast Frankrijk natuurlijk. Frankrijk is het belangrijkste partnerland. Maar inhoudelijk is Nederland vaak de belangrijkste partner geweest voor Duitsland in dossiers die ertoe doen in Europa. Zoals bijvoorbeeld de toekomst van de euro. En daar is men langzamerhand ook wel in de ban van die curieuze Nederlandse campagne. Waar het dus een carnaval van bijzaken is. Waar het nooit over Europa gaat. En waar een premier zit die bijvoorbeeld heel trots is op het feit dat hij zich nooit heeft laten testen. Terwijl dat testbeleid in deze coronapandemie juist een van de sleutelmanieren is om weer met elkaar wat meer vrijheid te verdienen in Europa.
Hij heeft wel moeten laten testen voor het RTL-debat, hè? Heeft hij niet gedaan?
Nee. Ik heb hem gevraagd in de afloop, hij heeft het niet gedaan.
Nee, en dat is ook groot nieuws in de rest van Europa. En dat past een beetje bij Nederland. Wij doen het zelf wel, is de Nederlandse opstelling in Europa. En niet alleen wij doen het zelf wel, nee, wij weten het ook beter. En daarom hoeven we het over de rest van de wereld, Europa voorop, niet te hebben. Dat begint men in Europa nu ook een beetje te zien. En ja, dat vindt men toch een beetje een curiosum, zelfs in Duitsland. En ik denk dat dat ook een klein alarmbelletje is van, ja, we moeten er misschien toch wat serieuzer over gaan hebben. En die partijprogramma's, die gaan er wel iets meer over. Er staat een heel goed stuk op de site Follow the Money vandaag, waarin dat eigenlijk nog eens een keer wordt samengevat. Wat staat er dan in die partijprogramma's? En dan blijkt dat er wel wat meer over Europa gepraat wordt, maar dat de kennis over de Europese integratie in de Nederlandse politiek toch wel op een heel laag niveau zich bevindt. Dus daar gaan we wat aan doen vandaag, Annette.
Zeker. En wij komen zometeen weer bij jou terug voor het beantwoorden van kijkersvragen. Dankjewel, Mathieu Segers vanuit Maastricht. Tot zometeen. Nou, bij mij zijn parlementair verslaggevers Marleen de Rooij van de NOS en Stefan Alonso van NRC. Welkom nogmaals. Jij bent natuurlijk ook oud-Europa-correspondent. Marleen, de lijsttrekkers, ze zijn overal op radio, op tv. Om nou te zeggen dat het veel over Europa gaat, Mathieu zei het al. Er was wel één iemand die het afgelopen zondag ter sprake bracht. Laten we even kijken.
Wat een hypocrisie. Ongelooflijk. Wat een krokodillentranen. Weet je wat het kabinet heeft gedaan? Wat ze vorige week door de Kamer hebben gejast, dat ze 43 miljard euro in plaats van in onze zorg te besteden, dat ze die hebben gegeven aan landen als Italië en Griekenland en Spanje en Portugal om daar de zorg te helpen. En dat zijn niet de goede keuzes, meneer Rutte.
We horen Geert Wilders, onmiskenbaar. Ja, over de inhoud van dit fragment gaan we het later nog hebben. Maar eerst even, zo weinig Europa in deze campagne. Is het simpelweg een onderwerp waar geen enkele partij stemmen mee kan trekken?
Ja, ik denk ook dat veel grote partijen een beetje in dubio zitten wat ze moeten doen. Omdat naast die onderstroom waar Mathieu het net over had, er ook een andere onderstroom is. En dat zijn namelijk mensen die juist minder Europa willen op dit moment. Aanhangers van Forum voor Democratie, aanhangers van Wilders, die groeit in de peilingen. Dat moeten we niet vergeten. Die mensen die zeggen, nou, misschien Nexit, en zoals de Britten dat hebben gedaan, misschien is dat eigenlijk best interessant voor Nederland. En het zou kunnen dat grote partijen, VVD, CDA, denken, als we het nou niet te veel daar nu over hebben, dan laten we dat een beetje in het midden.
En dan schrikken we niemand af.
Dan schrikken we in ieder geval niemand af om daarover te hebben. Want ja, veel kiezers gaat het nu op dit moment niet opleveren, is hun inschatting.
Stefan, in de campagne speelt het dus nauwelijks een rol. Hoe zit het eigenlijk met de verkiezingsprogramma's? Jij hebt ze allemaal doorgespit.
Ja, we hebben ik heb samen met Marieke Stellinga een NRC Stemhulp gemaakt. Waarbij we dus echt thematisch de programma's zijn doorgelopen. En ook op het gebied van buitenland en van Europa. En nou ja, goed, kijk, wat je daar ziet is dat, wat Mathieu net al een beetje aangaf, dat het belang van het buitenland wel meer wordt gezien, denk ik. En dat heeft vooral te maken in de eerste plaats met corona. Maar eigenlijk is dat proces eerder al begonnen, hè, met zeg maar de terugkeer van de geopolitiek. Je ziet dat gewoon er ontzettend goed wordt nagedacht, toch wel over de kwetsbaarheid, hè, van Europa, die aan het licht is gekomen tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld over de inkoop van medicijnen, de productie van medische hulpmiddelen. Je ziet, veel partijen zijn gewoon toch echt ook bezorgd over de macht van China, over de energieafhankelijkheid. Hè. Dus Rusland komt ook een paar keer terug. Je hebt een aantal partijen die willen zelfs dat hele project, het Duits-Russische project, de Nord Stream, wat door de Oostzee gas transporteert, dat dat wordt beëindigd helemaal. De technologische afhankelijkheid van 5G bijvoorbeeld is een thema wat je veel terug ziet komen. En bijvoorbeeld ook de macht van big tech. Hè. Dus dat is dan met niet zozeer het Chinese probleem, maar het Amerikaans probleem in zekere zin. Dus je ziet door al die zaken dat als je dat vergelijkt met 4 jaar geleden, zie je dat het bewustzijn over onze plek in de wereld is wel veel groter geworden. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen super enthousiast is over Europa.
Nee, want meer aandacht betekent niet meteen meer liefde.
Nee, precies.
Je zou eerder
kunnen
zeggen een verstandshuwelijk.
Het is meer een soort verstandshuwelijk, dus dat zit er nog steeds in. Het is een beetje, zeg maar, iedereen beseft dat de EU voor sommige dingen eigenlijk best handig is. Maar het is wel nog steeds heel erg met de rem op, zeg maar.
Ja. Laten we gaan kijken wat de partijen nu echt willen met Europa. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's? We richten ons dan vooral op de manier hoe partijen kijken tegen de vorm en de rol van de EU. Zijn ze voor meer of minder Europese eenwording?
De grote vragen van deze tijd zijn per definitie grensoverschrijdend. We bouwen coalities in Europa en de NAVO.
Europa is de machtigste consumentenmarkt van de hele wereld. Als wij zeggen we accepteren het niet meer, dan verandert er iets in de wereld. En Nederland moet daar een voortrekkersrol in spelen.
We weten dat in Nederland heel veel banen, dan praat je over letterlijk miljoenen banen, afhankelijk zijn van het feit dat wij in Europa handel drijven.
Meer van hetzelfde is niet genoeg voor ondernemers die willen dat Nederland aan het stuur gaat zitten in Europa.
Ja, meer of minder Europa. We gaan er in 3 stappen doorheen. Kabinet, linkse oppositie en rechtse oppositie. Een recordaantal van 37 partijen doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. En dus gaan we ze niet allemaal langs. We pikken de belangrijkste en opvallendste zaken daaruit. Ik weet dat jullie een stapel papieren bij jullie hebben. Komt goed. Stefan, in die NRC Stemhulp, daar schrijf je dat de VVD vooral veel dingen niet wil.
Ja.
Gaat er, als het dan aan de VVD ligt, niet veranderen in Europa?
Nou, niets is misschien een groot woord, maar je ziet wel dat de VVD, zeg maar, behoort tot de groep middenpartijen die eigenlijk de status quo willen handhaven. Instituut Klingendaal had vanochtend een interessante analyse over hoe er over Europa wordt gesproken in verkiezingsprogramma's. En daarin noemen ze dat ook zo, de status quo groep, zeg maar. De groep die eigenlijk vindt dat het wel oké is zo. En dat we dus niet echt vooruit moeten, maar ook niet echt achteruit, zeg maar. Daar zit de VVD duidelijk in. En dan heb je, zeg maar, dan heb je de uiterste, dat is natuurlijk de FVD, PVV, die zijn echt heel erg duidelijk voor een nexit. En dan heb je het andere uiterste, dat zijn partijen als GroenLinks en D66. Hè. Even een voorbeeld hier, maar D66 wil bijvoorbeeld permanente eigen inkomsten voor de EU. Nou, dat is gewoon dat gaat best ver. Hè. Dus Europese belastingen in zekere zin. GroenLinks wil een initiatiefrecht, hè, voor het Europees Parlement. Het Europees Parlement kan nu zelf geen voorstellen doen voor nieuwe wetten. Dat kan eigenlijk alleen de commissie. En ze willen dat recht eigenlijk ook geven aan het Europees Parlement.
Jij gaat eigenlijk al meteen het hele veld over. Nou ja, ik wilde even beginnen bij de VVD.
Oh ja, de VVD. Ja, sorry. Dus de VVD is inderdaad heel erg van de status quo. Dat kun je wel zeggen. Dus die okay. Zij zien ook wel het belang van geopolitiek. Zij vinden ook dat meer dingen via Europa moeten worden gedaan. Maar daar wil ik nog wel aantekenen dat als partijen zeggen dat ze iets via Europa willen doen, kan het vaak ook een soort smoes zijn om vooral niks te hoeven doen. Hè? Ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld heel erg duidelijk in het migratiedossier. Dan zeggen partijen als VVD en CDA, we gaan dat via Europa doen. Maar dan zeg je eigenlijk van, we gaan niks doen, want je weet dat de discussie in Europa muurvast zit.
En die strand daar dan weer.
Precies.
Geldt voor klimaat natuurlijk.
Klimaat ook.
De partijen zeggen, nou, dat moeten we samen doen.
Precies.
Opkomen van emissiehandelsrechten. Ja. Ja. Nee. Dat doen we dan samen. En dan parkeren we het even daar.
Ja. Ja.
Marleen, het CDA.
Ja.
Het CDA een kopgroep, toch? Een Europa van kopgroepen van verschillende snelheden.
Het CDA heeft opvallend veel het woord Europa en veel geschreven over Europa. Ze willen bijvoorbeeld de Made in Europe-strategie. Dus veel producten moeten gemaakt worden in Europa.
Kan ik dat vergelijken met America First?
En dan zeggen ze, we hebben het nodig vanwege de coronacrisis. Kijk naar medicijnen, dat moet hier worden gemaakt. Maar ook, we willen niet dat de grote Chinese Alibaba's hier komen. Dat is een beetje
strategische autonomie heet het.
Precies. Ja. Die lijn volgen zij heel erg in hun verkiezingsprogramma. Daarom is het volgens hen ook belangrijk dat er een goede interne markt is. Ze willen ook investeren in hoge snelheidslijnen, dat die handel, maar dat ook het vervoer tussen mensen in Europa goed kan. van noord naar zuid. Maar, dan moet ik erbij zeggen, ze willen ook wel dingen anders. Je zei het al, die kopgroepen, dat is toch wel een opvallend verschil. Ze zeggen minder uniformiteit en meer maatwerk. Noord en zuid die groeien te snel ver uit elkaar. Dus zouden daar twee snelheden moeten komen. En zouden voor sommige dossiers sommige landen met elkaar samenwerken en dan een andere koers varen dan Zuid-Europese landen.
Maar dus inderdaad op sommige dossiers. En niet bijvoorbeeld niet op het gebied van migratie. Dan moeten we opeens met z'n allen samenwerken.
Precies.
En klimaat ook. Dan moeten we vooral met z'n allen doen. Ja. Maar op andere dossiers.
Geld. Ja, gaat geld. Veel over geld. Eigenlijk gaat het over.
Zodra het over geld gaat, dan komen de kopgroepen in beeld.
Dan willen we niet meer schulden. Ja, dan zeggen we van wij doen het op een andere manier in Nederland. Hebben een andere begroting dan Zuid-Europese landen, staan er anders voor. Dus zou het beter zijn om samen te werken op een andere manier.
Ja.
Maar ze willen dus wel bijvoorbeeld weer BTW op groente en fruit als samen in Europa verlagen met Europese landen.
Ja. Ja.
Waar ze ook mee kwamen, vernieuwend voorstel, Stefan, dat is een Europese Veiligheidsraad.
Ja,
naar voorbeeld van de Verenigde Naties.
Ja, het is heel interessant, want het is eigenlijk een idee van CDA en D66. Alleen om mijn onduidelijke reden is het niet terechtgekomen in het D66-programma. Maar waarschijnlijk is dat niet intentioneel. Ik denk dat gewoon D66 al zoveel dingen over Europa had gezegd dat ze deze er niet bij hoefden. maar CDA heeft het dus wel nadrukkelijk in het programma gezet. En ik vind dat toch wel een hele interessante gedachte, want dat zou dan een soort Europese Veiligheidsraad worden, een beetje gemodelleerd naar wat nu de VN-veiligheidsraad is. En het zou ook, ik denk dat het ook echt een hele interessante manier is om bijvoorbeeld de Britten er weer, want dat zegt CDA ook nadrukkelijk, dat ze willen dat de Britten ook onderdeel worden van die Europese Veiligheidsraad. Dus wat je eigenlijk doet via zo'n constructie, is dat je zeg maar de schade die is ontstaan door Brexit, probeer je deels weer terug te draaien, in ieder geval op defensiegebied. Hè? Want dat is natuurlijk altijd het grote probleem, dat even simpel gezegd, maar behalve de Britten en de Fransen heeft niemand echt een fatsoenlijk leger in Europa. Dus die Britten zijn wel belangrijk voor defensie. Dat vond ik heel opmerkelijk, dat ze dat zo nadrukkelijk benoemen. En volgens mij is het ook wel best wel een kansrijk idee eigenlijk.
Ja, en ze zien D66 aan hun zijde. Hoe staan andere partijen daarin? Of reppen ze daar gewoon sowieso niet over?
Nou ja, kijk, je ziet gewoon dat in het algemeen is er veel meer bereidheid om op defensiegebied samen te gaan werken. De ene partij is daar wat concreet in dan de andere partijen natuurlijk. Maar je ziet bijvoorbeeld ook ChristenUnie bijvoorbeeld, die willen dan weer een Europees budget voor EU-missies. Hè. ChristenUnie benoemt ook nadrukkelijk van we moeten misschien iets minder naar de VS gaan kijken voor onze veiligheid en iets meer de eigen broek ophalen. Dat zijn in mijn optiek voor ChristenUnie best bijzondere teksten, want 4 jaar geleden waren ze eigenlijk best wel heel kritisch over Europa. Dus op dat soort vlakken zie je dat het toch ook weer veranderd is. D66 gaat dan toch weer het verst op dit gebied. Hè, want die willen echt een fysiek Europees hoofd.
Denk je dat het gaat lukken de komende jaren? Zou dit,
Nou, ik weet niet hoe kansrijk het is, maar het lijkt me een goed idee om over dit soort dingen na te denken. Je moet op de een of andere manier je moet voorkomen dat de Britten gaan denken van hey, wacht even, hier proberen mensen Brexit ongedaan te maken. Maar je moet een slimme manier gaan vinden om met de Britten samen te werken. En dan is een Europees Veiligheidsraad lijkt me op zich
zou een goede constructie kunnen zijn.
Ja.
Je noemde de ChristenUnie al even, Marleen. Dat is van oudsher een eurokritische partij. Ja. Is daar nog iets van terug te lezen in het programma?
Dat is er zeker. Ze hebben nog kritiek, dat moet ik erbij zeggen. Maar ook wel heel veel dingen waar ze meer samenwerking willen zien. Ja, die kritiek die zit hem vooral in het feit dat EU-lidstaten wat hun betreft persvrijheid niet goed aanpakken in alle landen, begrotingsdiscipline niet op orde is en economische hervormingen achterblijven. Dus daar zeggen ze nog heel veel werk aan de winkel. Maar dit is toch wel echt een omslag, want ze willen ook op heel veel gebieden meer samenwerken. En dat zijn niet kleine dossiers. Het gaat om migratie, klimaat, belasting, ontwijking en buitenlands beleid. Dus dat gaat over de defensie. Dus daar zien zij allemaal kansen om toch dichter bij elkaar te groeien. Opvallend is dat ook ChristenUnie heeft over het grote verschil tussen de Noord- en Zuid-Europese economieën. Dat daar een verschil in snelheden is. En dat daarnaar gekeken moet worden of daar niet een oplossing is.
Dus wat ze eigenlijk voorstellen is dus dat
sluiten ze aan bij het CDA.
Ja. Nou ja, dat er een manier moet zijn om eurolanden uit de eurozone te laten vertrekken. Dus het hele idee is dat als een land niet meer mee kan komen in de eurozone, dat je ze dan zeg maar op een fatsoenlijke manier uit laat gaan door ze geld mee te geven, een soort Marshall-achtige hulp. Maar dat die mogelijkheid er moet zijn, dat is een gedachte die je bij verschillende partijen ook terug ziet komen.
Oké. Nog heel even D66, je noemde ze al. natuurlijk uitgesproken pro-Europees.
Ja.
Wat vind jij het meest vergaande voorstel van D66?
Nou, ik vind bijvoorbeeld wat zij zeggen over Europese belastingen vind ik best wel vergaan. Want dat is natuurlijk iets wat heel controversieel is in Nederland. Het hele idee daarachter is natuurlijk dat je, dat je zeg maar de want nu moet de Europese Commissie eigenlijk steeds een beetje bedelen om geld. En dat is gewoon soms heel vervelend. Hè? Bijvoorbeeld in zo'n, als er bijvoorbeeld een crisis is zoals nu, dan moet daar eindeloos over onderhandeld worden. En het hele idee is dat als je de Europese Commissie wat meer eigen middelen zou geven, dat de Commissie dan makkelijker, daadkrachtiger kan optreden in crisissituaties.
Dat zou kunnen met een Europese belasting.
Nou ja, het is niet heel duidelijk. Het wordt me niet heel duidelijk uit het programma hoe ver ze erin willen gaan, weet je al. Maar je zou op een aantal terreinen zou je dat inderdaad kunnen invoeren. Maar zij noemen ook, dat vind ik ook een interessante, het lidmaatschap van de EU in de grondwet. Hè? En de redenering daarachter is dat zij zeggen eigenlijk van, eigenlijk zijn we heel kwetsbaar voor een potentiële nexit. Hè? Want wat er in Engeland is gebeurd, namelijk een verschrikkelijk ongeluk door populistische politiek, waardoor het land opeens uit de EU. Nee, dat kan Nederland ook overkomen. En dat voorkom je door het zeg maar in de grondwet te zetten, dat lidmaatschap, waardoor het moeilijker wordt om er ook weer vanaf te komen.
Het staat vol met allemaal voorstellen bij D66.
Ja.
Maar als we kijken naar Kaag en in al haar campagneoptredens.
Nee.
Je hoort er bijna niet
nee.
over.
Nou, ik sprak haar toevallig gisteren bij een verkiezingsgesprek van MKB Nederland. En ze verontschuldigde zich daar ook voor. Ze zei, ja, sorry dat ik het minder over Europa. Ik zei na afloop tegen haar, vanavond is een verkiezingsspecial van Café Europa. Ze zei, ja, het gaat veel te weinig over Europa.
Maar waarom doet zij dat dan niet? Dat
ja, daar had ze.
Want zij mag ook stellingen inbrengen bij debatten.
Ja.
Zij mag ook keuze maken om daarop in te zetten.
Ik denk waar we het aan het begin een beetje over hadden, is dat je ziet toch ook dat uit peilingen blijkt bijvoorbeeld ook dat mensen gewoon eigenlijk niet zo heel erg. Ze zijn wel geïnteresseerd in Europa, maar het staat niet bovenaan hun lijst, zou ik maar zeggen.
Ja.
Weet je wel? Wij zijn nu bijvoorbeeld met NRC ook een groot buurtonderzoek aan het doen. Met meer dan 300 mensen proberen we te spreken in het hele land. En daar zie je dat ook eigenlijk heel erg in terug. Want we hebben mensen een lijstje voorgelegd van wat vind je belangrijk. Nou ja, en alles wat internationaal is, wordt eigenlijk bijna nooit aangekruist. Weet je wel? Dat is gewoon, mensen zijn er gewoon niet heel erg mee bezig. Dus ik denk dat partijen ook daardoor een beetje terughoudend zijn. En wat denk ik ook meespeelt, is dat het gewoon. Je moet dan ook toch een beetje moeilijke dingen gaan vertellen. Hè? Namelijk dat
belastingen worden wat D66 betreft.
Precies,
begrotingen moeten worden gedeeld.
Nou ja, dat. Maar dat je bijvoorbeeld ook. Dat misschien. Als je bijvoorbeeld iets aan de arbeidsmigratie wilt doen, dat je dan ook het economische model van Nederland moet gaan veranderen. En wat minder bloemenkassen moet gaan houden hier. Met Bulgaarse werknemers. Het zijn allemaal moeilijke keuzes die je moet maken. Als je dat echt. De belastingontwijking is natuurlijk ook een heel vervelend onderwerp voor Nederland. Weet je wel? Dus het zijn allemaal van die onderwerpen waar partijen niet graag over praten. Over die,
en die ook best wel wat vergen om ze uit te leggen. Die niet misschien zo zwart-wit zijn.
Ja.
Ik moet zelf ook even wat snelheid maken, zie ik.
Okay.
We gaan snel naar de linkse oppositie.
Ja.
Daar zie je duidelijk een pro-Europees groepje en een eurokritisch kamp.
Ja.
PvdA GroenLinks vallen in hun programma Rutte aan op zijn houding. Hè? Nederland moet zich niet meer vrekkig en kortzichtig opstellen, schrijft GroenLinks.
Ja.
Wat zou Mark Rutte anders moeten doen of anders gaan doen? Stel dat de VVD straks samen met GroenLinks of de PvdA in een coalitie zou zitten.
Ja, nou, ik denk dat wat een aantal partijen vooral heeft gestoord het afgelopen jaar was natuurlijk gewoon de toon, hè, van Hoekstra. Mathieu refereerde er al een beetje aan. Dus dat zou anders moeten. En ik denk toch ook dat er is toch ook veel nagedacht. Dat gebeurt ook binnen ministeries over de rolverdeling, hè, als het gaat om het Europa-beleid. Het Europa-beleid wordt heel erg gedomineerd door het ministerie van Financiën. Op dit moment. Eigenlijk heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, heeft daar niet zo vreselijk veel over te zeggen. En dat is toch heel problematisch, omdat juist nu moet je aan diplomatie gaan werken.
Maar richt hun kritiek zich vooral aan het adres van Hoekstra of ook Rutte?
Nou ja, ik denk dat wat ze zullen vragen is dat Nederland veel meer gaat investeren in diplomatie, in goede relaties met Frankrijk, in goede relaties met Duitsland, in goede relaties ook met Zuid-Europese landen.
Ja.
Dat ze dat soort dingen gaan vragen ook. Dat er zeg maar op diplomatiek vlak veel meer actie moet worden ondernomen en niet alleen maar geprovoceerd moet worden, wat een beetje afgelopen jaar gebeurde.
Ja, duidelijk. Marleen, aan de andere kant hebben we SP en Partij voor de Dieren.
Ja.
Voor herwaardering van Europa moet je daar niet echt zijn.
Nou, zij willen echt een heel ander Europees verdrag. Vooral de SP. Nou, de SP heeft, moet ik zeggen, een summiere uitleg in het verkiezingsprogramma. Maar ze hebben het over een nieuw Europees verdrag. Ze zeggen dat het hele project wat ooit goed bedoeld was helemaal gefaald heeft eigenlijk. Het is gekaapt. En allemaal in de EU in het belang staat van de bedrijven en de burgers totaal vergeet. Dus ze zeggen, we gaan voor een ander model, een nieuw verdrag. Wat het precies inhoudt, ja, ik kon het niet vinden. Ik weet het niet eigenlijk, maar dat zullen we horen. En dit verdrag zal dan volgens een referendum moeten worden goedgekeurd. Dat is de SP. Maar ook de Partij voor de Dieren, die zeggen, ja, het is tijd voor een heel nieuw hoofdstuk. Zij vinden samenwerking binnen die landen heel belangrijk om bepaalde dingen te bereiken. Klimaat hebben we het vooral over dan. Maar ook consumptie van voedsel, vlees moet naar beneden. Ja. Dat moet via Europa geregeld worden. Maar ook zij zeggen, het moet op een totaal andere manier. Want op dit moment is het vooral achterkamertjes waar het besloten wordt. Dat staat ook in hun verkiezingsprogramma. De fossiele industrie heeft volgens hen veel te veel invloed. En daarom moet er een nieuw soort opener, verdrag, samenwerkingsverband komen.
Okay.
Heel veel aandacht heeft de Partij voor de Dieren erin trouwens. In het verkiezingsprogramma.
Dus dat valt echt op?
Ja, valt echt op.
Ja. De rechtse oppositie. PVV, Forum voor Democratie, die willen zoals bekend uit de EU. Hoe willen ze die nexit regelen? Zie je daar verschillen in?
Ik weet het niet, zeg jij het maar. Nee, er wordt niet heel veel over gezegd. Over hoe dat er concreet dan uit zou moeten zien.
Bij Forum iets meer, hè?
Bij Forum iets meer, want die hebben een soort tussenstap nog naar Nexit. Ik ben even vergeten hoe die precies. Ze willen geloof ik eerst uit de euro of zo. En dan. Ja. Nou ja, goed. Ze hebben een soort een tweede.
Zachte landing.
Zachte landing.
Ja,
zoiets steeds snoeihard. Maar,
maar zo noemen ze het.
Maar wat wel interessant is dus dat JA21, de nieuwkomer op het toneel eigenlijk.
Joost Eerdmans en de
Joost Eerdmans, die hebben dus de Nexit uit. Hè, want verder is het programma van JA21 bijna identiek aan dat van Forum. Maar op dit specifieke punt wijkt het af. En dat is toch ook wel interessant.
Ze hebben het eruit gehaald.
Ja, ze zijn super kritisch over Europa. Ja. Maar ze zeggen niet van Nederland moet uit de EU.
Want zijn ze het vergeten op te schrijven?
Nou, ik denk dat ze het gevoel hebben dat het gewoon te veel mensen toch afschrikt.
Zij zeggen wel concreet, er moet een referendum over de euro komen. Ja. En ze noemen Europa de pinautomaat van Nederland. En dat moet anders, zeggen zij. Dus ze zijn echt inderdaad snoeihard. Maar niet zo hard als Forum voor de Nexit.
Tot slot, er is naast JA21 nog een nieuwkomer die kans maakt om de Kamer in te gaan. Volt.
Stond vandaag in de peilingen op één zetel, de laatste peilingen.
Ja. Een pan-Europese partij, Mathieu noemde hem ook al. Hoe verschilt Volt met, want daar worden ze meestal mee vergeleken, met D66?
Ja, nou ja, ze worden niet graag met D66 vergeleken, maar iedereen doet dat toch. Ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen dat ze iets radicaler zijn als het gaat om Europa. Dus iets radicaler pro-Europees. Ze hebben natuurlijk op één punt zijn ze wel echt anders. Dat is namelijk kernenergie.
Ja.
Dat vinden ze gewoon zeker het onderzoeken waard. En ook gewoon wel. Dat zien ze ook wel echt als een onderdeel van de energiemix en van de oplossing.
Maar daar stelt D66 ook wel de deur voor open.
Jawel, precies. Dus de verschillen zijn vrij minimaal. En wat mij verder gewoon vooral opviel, is dat wat gewoon heel erg interessant is aan het. Of anders is aan het Volt-programma, is dat zij bijvoorbeeld. Ze hebben heel veel Europese onderwerpen in hun programma staan. Maar bijvoorbeeld, ze zeggen niks bijvoorbeeld over dingen die andere partijen belangrijk vinden. Zoals bijvoorbeeld gas in Groningen of de publieke omroep. De rol daarvan, daar staat ook vrij veel over in verkiezingsprogramma's. Of het Koningshuis, weet je. Dat zijn allemaal van die dingen waar ze gewoon eigenlijk niks. Dus van die typisch Nederlandse dingetjes. Ik denk dat Mathieu dat bijzaken zou noemen. Maar,
gas in Groningen, belastingen. Allemaal
nou ja, maar dat, en wat me ook opviel is dat zij heel vaak verwijzen naar andere landen. Hè. Dus ze zeggen bijvoorbeeld over het aanpak van criminaliteit. Zeggen ze van, eigenlijk zouden we beter naar de Italiaanse maffia-wetgeving moeten kijken. En dat doen eigenlijk andere partijen nooit. Je hoort nooit een andere partij zeggen van, nou. Hè, We moeten gewoon eens wat beter gaan kijken naar hoe dingen in het buitenland zijn geregeld. En zij doen dat wel heel veel. Dus dat is ook wel interessant om te zien.
Verfrissend ook wel.
Ja, anders dan normaal in ieder geval. Ja. Ja.
Als we dit allemaal zo op een rijtje zetten, hè, is dan de kans groot dat het debat op het Binnenhof ook de komende jaren zal blijven steken in die toch simplistische meer of minder Europa-discussie? Of zien jullie in deze programma's aanknopingspunten voor een ander soort debat?
Nou, Oké, laat ik dan niet zeggen nee. Nee, ik denk dat er wel degelijk aanknopingspunten zijn. Als we het hebben over vliegtaks en digitale belasting voor grote digitale bedrijven. Daar zie je bij heel veel partijen, ook die voorheen daar niks van willen weten, om het woordje belasting te koppelen aan Europa, om dat toch op deze punten te doen. Ja. Dus ik denk dat daar de komende 4 jaar zeker iets gaat veranderen.
Ja, nou ja, ik vond dat die analyse van Klingendaal was op zich wel interessant. Want ja, zij zeggen eigenlijk dat er een aantal grote struikelblokken gaan ontstaan straks tijdens de formatie als het gaat om buitenlandonderwerpen. En dat is bijvoorbeeld onder andere migratie. Migratie is gewoon echt een enorm probleem. Want de VVD en ook het CDA in iets mindere mate zitten echt op een hele andere lijn dan heel veel andere partijen met wie ze toch een coalitie zullen moeten vormen. Dus dat wordt echt een ingewikkeld verhaal. Arbeidsmigratie verschillen ze eigenlijk ook. Zijn de verschillen ook net iets te groot misschien. Mm-hmm. En dan denk ik zelf ook nog dat het Europees Herstelfonds ook nog veel discussie gaat opleveren. Want wat je nu ziet is dat de coronacrisis heeft natuurlijk dat herstelfonds in het leven geroepen. En de komende jaren ga je dus een enorme discussie krijgen in Europa ook over financiële solidariteit. En Nederland kennende zal die discussie ook hier heel erg fel worden gevoerd. Je zag het eigenlijk al, je ziet het al met Wilders. Hè, die gewoon...
En dan gaat het toch weer over geld.
Het gaat altijd over geld in Nederland.
Meer of minder. Dank jullie wel. We gaan zo meteen verder praten over corona. Welke rol zien de partijen weggelegd voor Europa als het gaat om de corona-aanpak en het herstel van de economieën? Maar eerst gaan we naar onze belangrijkste bondgenoot in Europa. En dat is Duitsland, waar men in september naar de stembus gaat. Hoe kijkt men daar naar onze verkiezingen?
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Dirk Marseille, Duitsland-correspondent voor onder andere BNR en in dit Duitse verkiezingsjaar onze speciale Wahlbeobachter die de campagne voor ons in de gaten houdt. Dirk, goedenavond.
Servus, Annette.
Weten onze buren eigenlijk wel dat wij naar de stembus gaan? Leeft het daar een beetje? Hebben ze daar ook speciale Wahlbeobachters voor onze verkiezing?
Ik moet je helaas teleurstellen. Wat dat betreft is het zelfs zo dat de publieke omroep in Duitsland echt tot in alle uithoeken van de wereld vaste correspondenten gestationeerd heeft in de landen. Maar Nederland behoort helaas niet tot de landen waar ook een eigen correspondent zetelt. En dat betekent in de praktijk dat als er groot nieuws is in Nederland, de ARD-correspondent vanuit Brussel komt inrijden met de auto om verslag te doen van Nederlandse gebeurtenissen. Tegelijkertijd zie je wel dat als er polariserende debatten zijn, dus als Wilders en Rutte bijvoorbeeld een keer flink clashen, dat men daar wel over schrijft. En natuurlijk ook in de aanloop naar de verkiezingen zijn er verslaggevers die verslag doen van de Nederlandse verkiezingen. Maar als ik het hier op straat zou vragen aan willekeurige voorbijgangers, dan zou ik toch helaas vaak het antwoord krijgen van nou, heb je misschien dropjes bij of ik was een keer in Zeeland, maar niet dat de verkiezingen eraan komen.
Mathieu had het er in het begin over dat men in Europa hoopt dat Nederland zich iets constructiever gaat opstellen in Europa. Waar hopen de Duitsers op bij de Nederlandse verkiezingen?
Nou ja, Rutte heeft een heel gedegen reputatie in Duitsland. Zeker ook omdat hij al zo lang in het zadel zit. Dat is iets waar je bij Duitsers echt mee aan kunt komen. Duitsers letten er altijd op, heb je verkiezingen gewonnen? Nou, dat heeft Rutte in elk geval bewezen dat hij dat kan. Ook wat ze heel bijzonder vinden is dat je met zoveel partijen en verschillende belangen in een coalitie kunt zitten. Daar hebben ze echt veel respect voor. In Duitsland vinden discussies veel meer binnen partijen plaats. En zijn coalities van drie al heel erg veel. Dus wat dat betreft is het zeker wat de Duitsers betreft, als het gewoon blijft zoals het was, is dat wat hem betreft het beste. Goed, wat we natuurlijk wel hebben gezien de afgelopen jaren is dat Hoekstra opeens met die flater kwam dat hij zelf de boot miste toen het ging om om de deal van Duitsland en Frankrijk rondom het coronasteunpakket. Dat vond men toch echt raar. Hoe kan dat niet afgestemd zijn? Dan moet je excuses aanbieden. Maar ik denk dat dat een kras is, maar dat men echt denkt van nou, als Rutte er in elk geval weer zit, dan kan het team eromheen, daar kunnen wat wisselingen in zijn, maar dat zien we dan wel weer.
Ja. Even de blik op de Duitse verkiezingen, die zijn in september. Welke rol speelt Europa in jullie verkiezingscampagne? Is die eigenlijk al een beetje begonnen, die campagne?
Ja, absoluut. Eigenlijk al begon het moment dat de CDU natuurlijk een nieuwe partijvoorzitter koos. Hè. Ook de logische kanselierkandidaten, dus de opvolger van Merkel. Zoals we allemaal weten houdt zij er mee op. En daarin kon je ook heel duidelijk zien dat ook als het ging over hoe ziet men de toekomst van Europa, dat de drie kandidaten die daar op het podium stonden, dat er ook werd gekeken van nou ja, hoe kan het er mogelijk uitzien? Nou, uiteindelijk is Armin Laschet het geworden, de huidige minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. En van Laschet weten we dat bijvoorbeeld om die ontzettend belangrijke kwestie rondom de eurobonds en de fiscale politiek, hij in het verleden in 2011 ook gezegd heeft dat hij gezamenlijke leningen aangaan in Europa eigenlijk helemaal niet zo'n beangstigend toekomstbeeld vindt. Nou is 2011 natuurlijk al vrij lang geleden, 10 jaar geleden. Maar hij heeft zich daar in de tussentijd, dat wordt in Duitse media ook zo gezegd, niet meer over uitgelaten. En hij houdt zijn kaarten daarmee tegen de borst. Nou moet ik wel zeggen dat zijn belangrijkste tegenstrever, de conservatieve Friedrich Merz, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste stromingen, de meer liberaal-progressieve koers en de conservatieve koers, dat hij ook een heel goede score heeft behaald en dat hij echt tegen het aangaan van gezamenlijke schulden is. En daar zal Laschet uiteindelijk ook wel rekening mee moeten houden. Maar daaraan zie je dus al dat nu met die keuze in dat debat, dat men ook echt daarmee rekening houdt, omdat ze weten dat de financiële consequenties voor Duitsland, die immers een kwart van de Europese begroting uitmaakt, natuurlijk enorm zijn.
Ja. Je zag dat de afgelopen jaren de Duitsers wordt steeds gevraagd om het voortouw te nemen. Hè? Hebben ze daar nog steeds zin in?
Nou ja, goed, ze zullen die verantwoordelijkheid willen en moeten nemen, omdat voor hen Europa van levensbelang is. Kijk, Duitsland is een federaal land. En federaties hebben de neiging om ook zelf veel dingen te willen beslissen als het over zorg gaat of over onderwijs of over veiligheid. En dat is waar Duitsers het eerst naar kijken. Dan komt eigenlijk pas het nationale parlement. En dan ga je in het verre Berlijn en worden er dan beslissingen genomen. Nou, Europa in Brussel is natuurlijk dan nog weer verder weg. Tegelijkertijd zie je dat als het economisch met Duitsland goed gaat, dat meer dan de helft van de Duitsers zegt in enquêtes dat ze een positief beeld van Europa hebben. En daarmee zie je toch heel duidelijk dat het wel degelijk toch invloed heeft ook op hoe een Duitser dagelijks met politiek bezig is.
Dirk Marseille, dank je wel. Correspondent in Duitsland voor Nederlandse media, waaronder BNR Nieuwsradio 1. Café Europa. Dank. En dan is het nu tijd voor...
Deze verkiezingen gaan over onze toekomst na corona.
Door corona is de verandering die we toch al zagen in een stroomversnelling gekomen. Dat we niet teruggaan naar het oude normaal.
Maar iedereen die zegt dat er nooit, helemaal nooit meer bezuinigd wordt, die vertellen de mensen thuis een fabeltje.
Ook Nederland zal moeten investeren. Ook Nederland zal moeten hervormen.
Wij weten wel wie de rekening van de crisis straks gaat betalen als het aan VVD en CDA en aan de werkgeverslobby ligt.
Juist, corona. Want naar de corona-olifant in de Kamer, daar hoeft niemand te zoeken. Deze campagne, al speelt Europa daar natuurlijk ook een belangrijke rol in, bij de aanschaf van vaccins bijvoorbeeld, maar ook bij het economisch herstel. Hoe staan de partijen daarin? Nou, daar gaan we het over hebben. Stefan, ik begin bij jou. De aanschaf van vaccins, daar speelt de EU, of de Europese Commissie, een centrale rol in. Mm-hmm. Staan alle partijen daarachter dat we dat met z'n allen gezamenlijk doen? Of zijn er ook bij die zeggen, bij een volgende pandemie laten we het lekker zelf regelen? Want er was veel kritiek op die inkoop.
Ja, ik denk dat er aanvankelijk was er natuurlijk geen kritiek eigenlijk. En vond iedereen het best een goed idee. Ik denk ik heb de PVV er ook niet echt over gehoord of zo. Alleen ja, toen ging het dus mis met die aanlevering van vaccins. En dat werd de commissie toch wel heel erg aangewreven. Maar het viel me desondanks toch op dat er is natuurlijk wel wat gemoord. En sommige mensen hebben natuurlijk wel gezegd van zie je wel, hè, die commissie kan niks. En op zo'n toon een beetje. Maar over het algemeen vonden die kritiek eigenlijk wel meevallen. En ik denk dat dat toch ook een soort, ja, toch weer een soort bewijs is dat veel partijen, misschien een beetje schoorvoetend, toch wel beseffen dat je ook voor zo'n grote inkoopoperatie gewoon beter af bent met z'n allen. Dat is ook gewoon zo. Ik denk dat er niemand is in Nederland die denkt van dit gaan we even in ons eentje even doen de volgende keer.
Nou, Thierry Baudet bijvoorbeeld heeft wel in het debat gezegd, we kunnen ze beter gewoon zelf invliegen. Blijft daar ook heel erg in vasthouden.
En ook uit China en Rusland ongetwijfeld. Dus absoluut. Ja. Ja.
We kunnen zeggen dat corona wel degelijk iets heeft veranderd, hè, in Europa. Ondanks fel verzet van premier Rutte is er nu een Europees herstelfonds met leningen en subsidies, waar dan wel voorwaarden aan zijn verbonden, mm-hmm, voor hervormingen. En met geld dat Europa gaat lenen op de kapitaalmarkten. Vorige week heeft het parlement ingestemd met een zogenoemd eigen middelenbesluit. Stefan, jij hebt daar toen ook over geschreven. Eerst getwitterd.
Ja.
En jij vertelde mij, voordat we begonnen aan deze speciale uitzending, dat je daar toch opvallende reacties op kreeg.
Nou ja, dat was wel interessant, want ik bracht eigenlijk heel feitelijk gewoon het nieuws over. Dus, hè, van er is gestemd, er is een eigen middelenbesluit. En dat betekent in de praktijk betekent dat Nederland in feite, zeg maar, de Europese Commissie groen licht geeft om dat geld te gaan lenen. En dat is iets waar de commissie al een tijdje op aandringt van, doe dat een beetje snel, want dan kunnen we dat geld gaan lenen op de kapitaalmarkt en dan kunnen we dat weer zeg maar gaan investeren in landen die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. En nou ja, ik kreeg daar overweldigend veel reacties op. Vooral van mensen die dus zwaar anti-Europees zijn. En die er heilig van overtuigd waren dat ik een soort complot op het spoor was gekomen. Terwijl, ja, deze discussie speelt al maanden in de Tweede Kamer. En het liet voor mij ook gewoon weer zien als je Europa niet regelmatig volgt, of als daar niet geregeld aandacht voor is, dan komen dit soort dingen als een verrassing.
Maar die aandacht moet ook komen van jullie.
Ja, zeker. Nee, dat is op zich voor het herstelfonds wel geweest. Maar inderdaad. Ja. En het is ook als politici ook niet fel daarover nieuws maken of daarover in debat gaan. Of als we coronadebatten hebben en daar niet het vuur is of daar gebeurt bijna niks op dat dossier, dan.
Het was ook een beetje een hamerstuk, want er was gewoon een meerderheid voor. Weet je wel? Ik vertelde eigenlijk alleen maar de feiten en dat zorgde voor heel veel opwinding. Dus dat vond ik wel een interessante ervaring. Zeg maar.
We kregen hierover ook al van tevoren een vraag binnen, ingezonden vraag. Marleen, Marijn vraagt zich af, hè, die leningen die de Europese Commissie nu dus mag aangaan, zijn dat eurobonds?
Het lijkt wel op, maar het is het eigenlijk niet. En dat komt omdat het tijdelijk van aard is. En daar zit het grote verschil. Als je zegt, we gaan een structurele samen een schuld aan, dan is het een eurobond. Maar dit is tijdelijk en bedoeld voor bepaalde projecten. Hervormingsprojecten dan in dit geval. En daarom zeggen veel partijen, en kan je ook eigenlijk op de letter na zeggen van, het is eigenlijk geen eurobond. Maar het lijkt er wel op.
Ja.
Het is wel de eerste stap, je kunnen zeggen.
Ja, precies. En wat dus interessant is in deze discussie, dat de Nederlandse regering steeds maar benadrukt van, het is echt maar eenmalig, et cetera. Ja. Maar dat er ook dus andere landen zijn in Europa die daar toch anders over denken. Maar wat ik zo interessant vond ook, is dat de commissie is voor een aantal dingen, zijn ze al geld aan het lenen op de kapitaalmarkten nu. En de belangstelling daarvoor is enorm. Dus je ziet ook gewoon, als je die lijn doortrekt, dan zou de euro echt een hele sterke munt kunnen worden. Maar dan moet je dus wel, zeg maar, een soort gezamenlijk schuldsysteem gaan opzetten, waar dus heel veel weerstand tegen is.
Ja, maar dan word je ook gezamenlijk verantwoordelijk.
Je ziet dus nu al wel dat er ontzettend veel investeerders zijn die echt bereid zijn om in dat gezamenlijke Europese schuldpapier, wat het dus niet is, hè, in feite helemaal, want het zijn eenmalige dingen en zo. Maar het ligt toch een tipje van hoe het in de toekomst zou kunnen zijn, zeg maar.
Dus zit daar wel nog wat rente op?
Ja.
Zou dat het zijn?
Zou dat het zijn, precies.
Krijgen die eurobonds ook nog wat aandacht in de verkiezingsprogramma's, Marleen?
Nee, bijna niet. Amper eigenlijk. VVD bijvoorbeeld, die heeft het wel laten opnemen in het regeerakkoord. Dus het voormalige regeerakkoord.
Ja, absoluut niet.
Van absoluut niet. wat is zo over te twisten. Maar die schrijven er gewoon niet over in het verkiezingsprogramma. CDA wel, die zeggen absoluut niet in dit verkiezingsprogramma. En ook de ChristenUnie blijft tegen eigenlijk.
Okay. Ja.
Ja, dus dat is het enige wat erover staat. En dan in hele kleine zinnetjes.
Het probleem is dat niemand ook precies weet wat eurobonds zijn. Want het is allemaal erg theoretisch. Ja. En nou ja, goed, ik bedoel, het is iets wat wij in Nederland, waar wij in Nederland heel erg bezorgd op reageren. Maar elders vinden ze dat. Ik denk dat er echt wel landen zijn in Europa waar ze gewoon denken van, ja, op een dag moeten we wel die kant op, zeg maar. Dus dat wordt nog heel interessant.
Het coronaherstelfonds. Marleen, een van de dingen die Rutte wel wist uit te onderhandelen was heel belangrijk voor de zuinige landen, laat ik het zo noemen. Over het coronaherstelfonds. Dat was dat er hervormingen moeten plaatsvinden in ruil voor subsidies.
Ja.
Is dat nog een onderwerp wat in de campagne, waar discussie over kan ontstaan? Dat of kan... is iedereen wel tevreden met wat hij eruit heeft gesleept?
Volgens mij is iedereen nu wel tevreden met status quo. Ze hebben ook gezegd, kijk, Nederland kan ook aanspraak maken op een gedeelte van het fonds. Het gaat om ongeveer 6 miljard als je nu kijkt naar wat we ongeveer recht op hebben. Maar daar moeten we ook hervormingen voor doorvoeren. Ja. Welke hervormingen en waar we dat geld dan voor zouden willen gebruiken, dat hebben ze al gezegd, dat is aan een volgende Tweede Kamer. Dus daar gaan we nu even niks aan doen.
Maar dat plan moet voor eind april worden ingediend.
Nee, er is iets meer tijd voor.
Het is een softe deadline.
Het is een eerste deadline en daarna is er nog een deadline.
Het is een haagse deadline.
Marleen heeft helemaal gelijk dat er inderdaad dan Nederland ook zelf zou moeten hervormen. En dat is waar ik eerder een beetje bedoelde ook dat dit is het lastige verhaal om te vertellen. Hè? Want het betekent bijvoorbeeld dat de hypotheekrenteaftrek eraan moet gaan. Weet je wel? Nou, probeer dat maar eens uit te leggen aan Nederland. Kiezers.
En vooral dat het dan moet vanwege Brussel.
Nou ja, precies. Het moet eigenlijk ook van onszelf, maar ja, we geven dan Brussel natuurlijk
dat
de schuld.
Dat wordt lastiger om dan... Ja,
maar ook de arbeidsmarkt, de doorgeschoten flexibilisering. Dat is ook iets waarvan de commissie al een tijdje zegt van... nou jongens, daar moeten jullie eigenlijk wel wat aan doen. Dat vinden veel partijen ook, weet je wel. Maar het zorgt toch voor een andere economische dynamiek.
Maar het kan dus betekenen dat als wij geld willen uit dat herstelfonds, die 6 miljard...
Ja. Ja.
Dat wij dan de hypotheekrenteaftrek versneld moeten afbouwen.
Ja. Zoiets.
Ja. Dat is de deal. Ja. Dat vragen we ook van andere landen.
Dus is het ook wel logisch dat ze het over de verkiezingen hebben heen getild. Want dit is namelijk zo'n super ingewikkelde discussie. En
zou je wel een informatie kunnen erbij omhandelen.
Precies.
Dus dan zeg je, we hebben voor dit project willen we eigenlijk heel graag doen. Dat zouden we misschien dat Europese geld voor in aanspraak kunnen maken.
Precies.
Dus dan moeten we in deze hervorming, daar zijn we nog wel bereid om die te doen.
Ja. Marleen, jij hoorde dat de alarmbellen hier in Den Haag zijn afgegaan...
Ja, door de plannen... economen, hè?
Ja, precies. Door de plannen van de Spaanse regering.
Ja.
Hoe zit dat?
Het is een interessant verhaal. De Spaanse regering is eigenlijk voor een basisbaan. En nou wilden ze eigenlijk een basisbaan voor heel Europa. Dat was het eerste plan. Daar wilden ze hier niet zo heel veel van weten.
Is dat hetzelfde als een basisinkomen?
Ja, dat betekent echt iedereen krijgt een bedrag, zeg 1500 euro. En je krijgt geen toeslag, je krijgt geen allemaal andere extra's, uitkering of iets. Dat is je bedrag, succes ermee. En je hebt dan heeft eigenlijk iedereen een soort basisvangnet. Dat is het idee. Daar wil Nederland in principe nog helemaal niks van weten. En helemaal niet dat het heel Europa moet. Want het is ook heel erg duur. Het kost iets van 625 miljard per maand. Dat is ontzettende bedragen, euro. Toen zijn er plannen binnengekomen, en dat horen we via de financiële kant, om te zeggen, nou, zei die Spaanse regering, wij willen dan een basisbaan in Spanje. Maar weet je wat we doen? We gebruiken dat corona-herstelfonds daarvoor.
Ja, ja.
En dan zeggen we, dat is een hervorming, want we zorgen ervoor dat heel veel werkloosheid verdwijnt, want iedereen heeft een basisbaan, en dat er het inkomen gaat omhoog, armoede gaat omlaag. Dus het is een structurele hervorming. En dan willen we dat fonds daarvoor aanspreken. Daarvan zijn...
Hoeveel maanden kunnen ze daarvan die basisbaan betalen?
Ja, dat zou ik niet weten. Maar het is denk ik wel een goed begin om ermee te beginnen. Als je... Nou ja, heb je in ieder geval een eerste
daarna
goed geld.
Daarna moet het geld ergens anders vandaan komen.
Maar de bankiers die hiermee bezig zijn, de centrale bankiers uit Nederland, die schrokken zich een hoedje. En die zeiden, nou, hiervoor is dat geld niet bedoeld.
Ja. Maar goed, daar moet dus ook nog over onderhandeld gaan worden. Hè? Over welke projecten...
Ontzettend interessant gaat
dus
dat worden.
Dat is waar ik een beetje bedoelde.
Maar
het
is ook voor ons als journalisten.
Dat wordt een flinke discussie.
Ja, ook heel goed om dat in de gaten te houden. Ook alle journalisten. Van wat voor projecten gaat nou precies ertoe?
En wat zijn de plannen?
En wat zijn hervormingen niet, hè?
Ja. 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 En dat was precies een vraag die we van tevoren al binnenkregen... van een van de kijkers naar deze livestream. Lydia Grote-Schaarberg, die inderdaad vroeg... is het mogelijk voor een nieuwe coalitie om... aanspraak te maken op het Europees Herstelfonds? Nou, het antwoord is dus ja. En wat zijn de partijen van plan? En het antwoord daarop is, dat weten we dus nog niet.
Dat weten we nog niet. Alleen, kijk, waarom weten we dat nog niet? Omdat andere landen die in een zwaarder financieel weer zitten... die hebben meer haast. Dus die zijn dus al nu plannen aan het maken. En daar wordt ook al veel over gediscussieerd en zo. In het openlijk over gediscussieerd. En in Nederland hebben we eigenlijk gezegd van... nou, wij hebben dat geld eigenlijk niet echt nodig. Want we kunnen net zo goedkoop of misschien zelfs wel goedkoper lenen... op de kapitaalmarkten dan de Europese Commissie dat kan. Dus we hebben geen haast. Dus we gaan er iets langere tijd voor nemen. En dan kunnen we het ook nog eens een keer netjes over de verkiezingen heen tillen. Maar het ligt natuurlijk in de lijn der verwachting... dat het om projecten zal gaan op het gebied van klimaat... Infrastructuur, stikstof, weet je wel, gewoon zeg maar alle existentiële problemen die Nederland op dit moment heeft, daarvoor is dat geld geschikt. Dus je moet een beetje in die orde van of in die richting denken, zeg maar.
Ja. Goed, ja. Laten we doorgaan met de andere kijkersvragen. En daarvoor schakelen we ook weer met Maastricht, met Mathieu. Welkom terug, Mathieu. Jij hebt natuurlijk de hele uitzending mee zitten kijken. Ben je blij dat we in het café die EU-olifant eindelijk eens bij de kladden hebben gepakt? Nou ja, wij doen het eigenlijk iedere week bijna.
Ik vond dit wel bijzonder goed. Dus veel dank aan Marleen en Stefan. Want we hebben een hele tour de horizon gekregen van de verkiezingsprogramma's. Nou, dat is natuurlijk precies wat we wilden. Ik heb ongelooflijk veel bijgeleerd wat dat betreft ook. Dus dit is precies wat je nodig hebt. En ik denk één algemene opmerking. En waarom is er zoveel scepsis en desinteresse? Dat komt natuurlijk ook omdat die politiek geen aandacht aan gegeven heeft. Hè. Wat dat betreft, zei Stefan ook al een beetje, je oogst natuurlijk ook wat je zaait. Ja. En ik denk dat die dynamiek omgekeerd zou moeten worden. Want bijvoorbeeld dat corona-herstelfonds en die projecten die Nederland indient. Ja, Nederland is al een keertje op bezoek geweest bij de commissie. En dat was geen succes. De commissie heeft gezegd, jullie denken dat deze plannen heel goed zijn. Wij denken daar anders over. Terug naar huis om je huiswerk over te doen. Dus dat plaatst de zaken ook een beetje in context. En inderdaad is dat bijvoorbeeld een onderwerp wat we heel scherp in de gaten moeten gaan houden. Zoals Marleen ook al zei in de komende weken en maanden.
Goed, de kijkersvragen. Het waren er heel veel. We hebben een kleine selectie moeten maken. En ik zie er hier een aantal op mijn tweede scherm. Even kijken. Het is in ieder geval heel goed en fijn om te merken dat Europa bij onze kijkers dus erg leeft. Onder de kiezers. Marleen, een vraag van René van Veen. Denk je dat er weer een staatssecretaris van Europese Zaken komt?
Het is een voorstel van D66, hè? Om een staatssecretaris van Europese Zaken.
En GroenLinks ook, geloof ik. En ook Volt. Maar ja, dit heb ik echt niet paraat, jongens. Het zijn zoveel partijen. Ja.
Nee, het is in ieder geval. D66 is ermee ook de boer op gegaan. Dus ja. Even hebben we de credits ervoor. Maar ik denk niet dat het er komt. Als ik eerlijk ben. Een van de bezwaren, de redenen dat D66 daarmee kwam, is die zei, ja, bij heel veel vergaderingen in Brussel komt niet een staatssecretaris, er komt een hoge topambtenaar. En dat is onvoldoende. Ze hadden erbij geplaatst, hoeveel waren het? Bij meer dan de helft van de bijvoorbeeld speciale Brexit-vergaderingen is niet een Europese minister aanwezig geweest. Nou, dat vonden zij, dat zeggen zij, dat is niet goed. Dat moet iets beter zijn. Ja, dat moet anders. Maar ik denk niet dat de meerderheid
van gaat komen.
Nee, want heel veel andere partijen zeggen, ja, die hoge topambtenaren, die hebben vaak hele korte lijntjes met de ministers. En die kunnen ons prima op de hoogte brengen van wat daar gezegd en besproken wordt.
Oké, duidelijk. Duidelijk verhaal. Dan een vraag aan Mathieu. Van Robin van Driesten, die vraagt, waarom lijkt het alsof bijna geen enkele partij een helder verhaal over Europa durft of wil te vertellen aan de kiezer? Is dat onwil of onvermogen? En dit is, moeten we er even bij zeggen, een vraag die we in heel veel verschillende vormen veel hebben binnengekregen. Mathieu.
Ja, het is een combinatie van onwil en onvermogen. En de onwil, die natuurlijk door tactiek is ingegeven, daar hebben we het al een paar keer over gehad vanavond, die heeft ook voor onvermogen gezorgd. He, want nu men niet anders kan dan zich met Europa bezighouden, nou, het is uitgebreid aan de orde gekomen vanavond waarom, stuit men ook op de grenzen natuurlijk van de eigen kennis. Die is vaak heel beperkt, omdat men dat heel lang van zich afgehouden heeft. En daardoor wordt het ook onvermogen. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk, want als je op een gegeven moment niet meer de capaciteiten paraat hebt om je goed te positioneren in dat Brusselse en Europese politieke spel, ja, dan ben je ook de Nederlandse belangen in gevaar aan het brengen.
Stefan, een vraag van Sophia. Hoe zien de partijen de EU als het gaat om geopolitieke uitdagingen zoals de omgang met China?
Ja, dat is heel interessant. China is natuurlijk toch een beetje de kop van jut, zeg maar, in veel buitenlandse discussies. Hè. Je ziet ook echt, het is echt een onderwerp wat. En ook overigens terecht hoor, want er gebeuren natuurlijk ook verschrikkelijke dingen met de Oeigoeren en zo. Maar er is heel veel belangstelling voor gekomen. Mm-hmm. Daar dus wel voor. Hè. Dat is het interessante. Dus niet zozeer voor Europa, maar wel voor China. China heeft enorm veel aandacht gekregen. Dat komt ook bijvoorbeeld doordat er veel Chinese studenten zijn in Nederland. Hè. En dat wordt toch ook. Men voelt zich daar ongemakkelijk over, hè, tot op zekere hoogte. Je komt daar dus veel dingen over tegen in de programma's. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik wel heel erg interessant vond bij de VVD dan. Hè, de VVD is natuurlijk toch de partij die van oorsprong, zeg maar, heel erg gelooft in de vrije markt. In het gewoon, er niet te veel mee bemoeien. Maar als het gaat om China zeggen ze heel duidelijk van nee, als Chinese bedrijven hier bij ons zaken willen doen en ze krijgen staatssteun, Dan moeten we dat of verbieden of we moeten daar gewoon iets tegenover stellen. Maar er zit een heel erg voor wat hoort wat element in. Hè? Dus als zij zeg maar, wat ze dan zeg maar de level playing field noemen. Hè? Ja. Dus de VVD is daar heel, heel fel over dat er geen oneerlijke concurrentie mag komen van Chinese bedrijven. Dat vond ik interessant voor een liberale partij.
Dan gaan we naar een vraag van Rick. Of wilde jij nog iets toevoegen?
Nee, ik zeg klopt. Ja. Ik vond dat ze interne markt beschermen buiten. Dat is heel raar voor VVD. Die toch wel ingrijpen op een vrije markt dan.
Ja.
Vraag van Rick. Hoe kijken de politieke partijen tegen de EU-instituties aan? Zijn er ideeën om raad, commissie, parlement te hervormen?
Of af te schaffen? Ja. Je ziet daar vrij veel dingen over. Het gaat dan meestal over ofwel bevoegdheden terughalen of juist bevoegdheden toevoegen. Hè. En eigenlijk zie je dat partijen als GroenLinks en D66... die willen toch zeg maar, dat het Europees Parlement de Europese democratische legitimiteit... dat die wordt vergroot, hè, in zekere zin. Andere partijen zijn daar minder zeker over. Kijk, het punt is natuurlijk een beetje dat op dit moment... is het vooral de Europese Raad, hè, die het spel domineert. En sommige partijen vinden dat ongemakkelijk... omdat de Europese Raad natuurlijk toch een soort black box is. Ja. Dus die zeggen dan van nee, dat Europese parlement moet je meer macht geven... om meer tegenwicht te kunnen bieden aan die Europese Raad van Regeringsleiders. Dus dat zie je vrij veel terug in sommige partijprogramma's.
Ja, want dit is ook wel heel specifiek en niet alle partijprogramma's gaan zo diep in de structurele veranderingen die ze willen zien in Europa en Brussel.
We hebben een vraag van Robin die daar wel mooi op aansluit. Ik wil hem even aan Mathieu geven. Mathieu, de vraag van Robin. De partij Volt doet voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wil onder andere het vetorecht in de Europese Raad afschaffen. Is dat op korte termijn haalbaar? Of op misschien iets langere termijn?
Ja, met permissie, Annette, ga ik nu een heel kort college geven. Dus heel in de kort. Europese Raad zitten de regeringsleiders bij elkaar. Die beslissen altijd bij unanimiteit. Dat betekent dat iedereen een veto heeft en ook altijd houdt. Want je zit daar namens je lidstaat. Dus dat is de vergadering van Rutte met de regeringsleiders en de staatshoofden. De Raad van Ministers, dat zijn de vakraden. Daar komen de ministers van Financiën bij elkaar, de ministers van Landbouw en dat soort combinaties. En daar stemt men soms met unanimiteit en heeft iedereen een veto. En op veel onderwerpen, die bijvoorbeeld alle onderwerpen die de interne markt betreffen, stemt men daar met gekwalificeerde meerderheid, zoals dat hoort. Nou, een partij als Volt die wil eigenlijk die meerderheidsbesluitvorming uitbreiden tot buiten de dossiers die over de interne markt gaan. Omdat ze zeggen, nou ook op buitenlandbeleid bijvoorbeeld heb je het nodig om, als je wil acteren richting Poetin op Oekraïne, op de casus Navalny, op sancties in het geval van Wit-Rusland, ja, dan moet je niet vastzitten aan die koehandel rond die veto's. Want dan kan Cyprus, zoals dat gebeurde in de casus Wit-Rusland, alles tegenhouden. Terwijl dat er 27 lidstaten zijn die eigenlijk vooruit willen, 26. En dan houdt die 27ste die allerkleinste houdt er tegen. Dat zou niet moeten kunnen. Dus Volt heeft op een aantal hele concrete dossiers gezegd van, wij zijn er enorm voor om daar meerderheidsbesluitvorming in de Raad van Ministers te hebben. Dat is een idee. Dat is allerminst makkelijk door te voeren. Want het is natuurlijk zo dat de lidstaten daar zelf over gaan. En die hechten enorm aan hun veto's. Dus dat is een moeilijke route, maar het is wel een route waarover gepraat zal worden de komende jaren. Want er zijn ook landen die zeggen dat er op een aantal dossiers te weinig beweging zit en dat daar dus nagedacht moet worden over meerderheidsbesluitvorming.
En als ik daar nog iets aan toe mag voegen, wat je dus bij heel veel partijen ziet terugkomen, is dat iedereen vindt dat er iets moet worden gedaan aan die unanimiteitsregel. Alleen de gradaties daarin verschillen nogal. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat CDA, ChristenUnie en de VVD, die zeggen dan van, je moet het alleen doen als het specifiek over sanctiebeleid gaat. Hè? Over het opleggen van sancties of over het verlengen van sancties. Dan zou je bij gewoon met gekwalificeerde meerderheden moeten kunnen beslissen, zeg maar. En D66, GroenLinks en PvdA en Volt, dus die gaan daar verder in. Hè? Dus die willen dat eigenlijk het hele buitenlandbeleid van de rem afgaat, hè, zou ik maar zeggen. Maar volgens mij is Volt ook in dit opzicht wel de meest radicale partij.
Duidelijk.
Absoluut.
Jij noemde het al aan het begin, Mathieu. Er staat vandaag een heel goed artikel over de haalbaarheid van de voorstellen van verschillende partijen bij Follow the Money van de hand van Peter Teffer. Dat is dus zeker ook een leestip. Slotvraag voor jou, Mathieu. Is er een kans dat er straks na de verkiezingen een nieuwe regering hier in Den Haag zit die fundamenteel anders met Europa om zal gaan?
Nou, fundamenteel anders misschien niet, maar wel anders. Want of ze daar nu eerlijk en open over zullen zijn of niet, de omstandigheden zullen Nederland dwingen om een toch wat andere koers te gaan varen dan in ieder geval het laatste jaar. Omdat daarmee de Nederlandse belangen gewoon niet gediend zijn. En omdat daarmee Nederland ook afgerangeerd is van een aantal centrale overlegtafels. Als het bijvoorbeeld gaat over de toekomst van de eurozone. Waar we eigenlijk wel thuis horen en waar anderen ons ook verwachten. Bijvoorbeeld de Duitsers. Het zou goed zijn als dat dus hersteld wordt. Dus of we er iets van gaan zien van die verandering, dat is een vraag. Dat die er gaat komen, dat is een zekerheid. En dat komt niet zozeer door onszelf, maar dat komt door de omstandigheden. En zo hoort een klein land als Nederland ook te manoeuvreren in een politieke context als de Europese.
Dank jullie wel. Dank je wel, Mathieu Segers vanuit Maastricht, Dirk Marseille vanuit Berlijn en Marleen de Rooij van de NOS en Stefan Alonso van NRC hier naast mij. Fijn dat jullie er allemaal waren. Dit was de speciale verkiezingsshow van Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Extra dank aan het liaisonbureau in Nederland van het Europees Parlement voor het mede mogelijk maken van deze verkiezingsspecial. En dan rest mij nog te zeggen, wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in Europa? Abonneer je dan op onze podcast en volg ons Twitter-account @CaféEuropaHC. Tot de volgende.